Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week. Vandaag hebben we een bemoedigende boodschap met als thema Your Name, Emmanuel. Deze prediking wordt verzorgd door Rob van Rossum. Rob is een bekend lid van onze gemeente. Hij is vaak aanwezig, maar als Ajax een thuiswedstrijd speelt, dan kom je hem niet tegen. Want dan is hij de stadionspeaker in de arena. Hij is een enthousiast christen en een enthousiast sportliefhebber. Of zoals over hem wordt gezegd. Ik heb Rob leren kennen als een enthousiast en kundig presentator. Hij weet elke groep in beweging te krijgen. Nou, dat probeert hij ook met ons door deze prediking om ons enthousiast te maken voor Jezus. Een hele goede tijd toegewenst.
Ja, bedankt. Ja, nee. Het is ook een 18-plus preek, zullen we maar zeggen dan. Dus ja, ik kan er ook niks anders van maken. Nee, gisteravond mocht ik spreken met de 18-plus groep. Jongens, dat hebben we genoten. He? Was mooi, hè? Was goed of niet met elkaar? Dat dacht ik ook. Ja, was leuk. En voor mij ook wel weer bijzonder, want zo spreek je jaren niet. En zo mag ik twee keer achter elkaar spreken. Misschien goed om daar mezelf nog even voor te stellen. Gisteren kreeg ik ook de vraag, ben je deel van deze gemeente? Nou, samen met Mirjam, getrouwd, en onze zoon zijn we al, wij zijn samen al 12,5 jaar lid van de Levend Evangelie gemeente. Dus dan weet u ook een beetje wie er voor jullie staat. En vanmorgen wil ik met u spreken over een aantal dingen die op mijn hart kwamen. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind deze tijd waarin we nu leven zo met elkaar, ik vind het nogal intensief. Sterker nog, ik vind het ook wel vermoeiend, soms zelfs verwarrend. Zeker als ik het nieuws volg en alle dingen om mij heen zie. Dan denk ik niet eens alleen maar aan corona, maar ook gewoon de manier waarop we vandaag de dag met elkaar omgaan. Het toekomstperspectief, polarisatie. Binnenkort mag ik een gesprek hebben met een van de voorgangers van de gemeente hier niet ver vandaan. Die heeft er een boek over geschreven. Ik ben erg nieuwsgierig over de anti-polarisatie. Maar ook over huisvesting voor jongeren, milieuproblematiek. Maar zeker ook zie ik dat onze christelijke normen en waarden steeds meer onder druk komen te staan. Je ziet dat er echt een anti-christelijke beweging aan de gang aan het gaan is. En dat baart mij ook wel zorgen. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik vind dat lastig, ik vind dat vermoeiend, ik vind het erg intensief. En in mijn telefoon heb ik een oude gospel en die helpt mij dan een beetje daar van weg te komen. En dat is een lied uit 2009. U kent haar waarschijnlijk niet. Fantastische zangeres, Cathy Carter heet ze. En zij had een nummer en dat heet Your Name. En die draai ik dan regelmatig. Dat is het mooie van je telefoon. Je kan hem overal draaien. Dus als ik in de auto zit, dan linkt hij automatisch naar het systeem in de auto. En dan heet dat lied Your Name. En het begint zo. Your Name, far away from the madness. Your name, how I say it the sweetest. Your name, Emmanuel. En als ik dat dan opzet, zeker die eerste woorden, your name, far away from the madness, dan geeft me dat al rust op dat moment. Dan word ik daar al heel rustig van. En dan denk ik, want dat is ook zo. Als ik in deze wereld kijk, en ik heb nog even het woord madness opgezocht. Ik had natuurlijk wel mijn eigen definitie, maar er staat dolheid bij, gekheid, zinloosheid staat erbij, krankzinnigheid. En toch zie je dat gewoon af en toe om ons heen. Wat lekker als je dan weer een nummer hebt waarbij je gefocust wordt op degene die je daarvan weg kan nemen. Amen? Ja, dat dacht ik ook. Emmanuel, God is met ons. Prachtig, en daarom denk ik dat ik ook vanmorgen mag spreken van een woord van bemoediging. Een woord van hoop, het is echt het verlangen ook, en dat is niet alleen mijn verlangen, dat is God die dat in mijn hart heeft gelegd, om u vanmorgen ook te bemoedigen. En laten we beginnen met te zeggen dat de hoop die ik vanmorgen uitspreek niet door mensen bedacht is. Geen menselijke bedenkselen. Ik moet denken aan het woord van openbaring. Daar staat in 1 vers 8, daar staat de hoop welke eeuwig zal blijven, die zal ook het laatste woord hebben. En daar staat in openbaring 1 vers 8, ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben die is, die was en die komt, de Almachtige. Laten we elkaar dat gewoon bemoedigen. In deze tijd waar zoveel boodschappen op ons afkomen, het is ongekend hoeveel er op ons afgevuurd wordt, denk ik dat we dit tegen elkaar moeten zeggen. Denk ik dat het goed is om te weten, ja, maar wat er ook gebeurt in deze wereld, God zit op de troon en Hij heeft het laatste woord. Amen. En vanmorgen heb ik een boodschap, ik kijk ook even in de camera voor de mensen die misschien thuis zitten te kijken. Heb ik vooral een boodschap eigenlijk voor de mensen die al een relatie hebben met de levende God. En ook als u hier zit en u kent hem nog niet. dan moet u niet denken van, nou, dan zit ik hier mooi voor niks. Ben ik helemaal hier naartoe gekomen? Of zit u thuis en denkt u, nou, ik zet er maar weer af. Nee, er zit altijd natuurlijk iets in waar je wat van mee kan nemen. Maar laat ik beginnen met u te bemoedigen dat als u op zoek bent naar deze God, dat hij te vinden is in de persoon van Jezus Christus. En dat is belangrijk om te weten. Er wordt veel over God gesproken, maar dat is nogal vrij algemeen. Maar er is maar één weg tot de Vader, zegt Johannes 14, vers 6. En daar staat, Jezus zegt daar van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, door Jezus. Dus als u nog geen relatie hebt met God, dan kan ik het niet nalaten om u te bemoedigen. Ga naar Jezus, zoek hem op. En hij zegt hier in deze woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als er iets vandaag de dag onderuit wordt gehaald, is dat ook de waarheid. Wat is nog de waarheid? Zoveel fake news. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En hij geeft je rust, want hij is de weg. En hij is de weg ook naar de Vader. En daar wil ik ook vanmorgen over spreken. Als ik de Bijbel ken en u ook, er is net weer een nieuwe Bijbel uit. Wie heeft hem al? Vroeg ik me even af. Dat zijn er nog niet zo heel veel. Hè? We hebben allemaal al tig Bijbels waarschijnlijk, de nieuwe Bijbelvertaling. Hij is nog niet digitaal, anders had ik hem wel al gehad. Maar we hebben natuurlijk een enorm voorrecht met elkaar dat wij de Bijbel kennen. En dat wij de verhalen die erin staan kennen van het begin tot het eind. We kennen al de levensverhalen, ook de verhalen die Jezus vertelde die niet waar gebeurd zijn, maar om ons te onderwijzen. We kennen het begin en het eind. Maar dat is nou ook juist vaak ons struikelblok. Want daar kleeft namelijk een nadeel aan. Omdat wij ook het einde van de verhalen al kennen, dan lezen we vaak over een belangrijk stuk heen. En dat is het stuk wat in het midden zit. En daar vergeten we soms te kijken, denk ik, wat gebeurt er nou met de hoofdpersoon in het levensverhaal, in de levensgebeurtenis? Wat gebeurt er in dit verhaal in het midden? Want juist in het midden daarvan blijkt de grootste uitdaging te liggen. Het is namelijk vrij makkelijk om geloof te hebben aan het begin van iets. Een pasgeboren baby, prachtig om te zien, heerlijk, wat lijkt hij of zij op mij, kan niks fout doen, geweldig. Of als je gaat trouwen met die prachtige man, prachtige vrouw. Ah, je gaat er wat van maken, je bent enthousiast, het begin. Heerlijk om geloof te hebben voor een mooi huwelijk. Of je start van je eigen onderneming, vol adrenaline. Je eerste echte baan, 18 plus, misschien een nieuwe opleiding, nieuwe school. Zin heb je erin. Dat geeft opwinding. Adrenaline stroomt. Geloven is makkelijk hier. En het is ook makkelijk om geloof te hebben aan het eind. Als je de finish al kan zien. Afgelopen zondag mocht ik weer staan bij de marathon van Amsterdam in het Olympisch Stadion. Ik was een van de presentatoren daar, de marathon en de halve marathon. En ik sta dan zeg maar bij de finishlijn, daar vang ik de mensen op. En ze kwamen weer uit, ik ben het even kwijt, maar er liepen 32.000 mensen liepen daar. En uit, ik geloof, 104 verschillende landen. Maar ik zag ze aankomen en denk ik, ja, dan zie je ze ook bij die laatste bocht. Hè? Ik zie ze uit die bocht komen en dan zien ze die finish. Sommigen trekken dan nog een sprintje. En bij sommigen dacht ik, dat had je beter niet kunnen doen. Je had al 42 kilometer in de benen en ga je nou net die laatste 195 meter. En dan zag ik al, ik denk, het is makkelijk om geloof te hebben dat je de finish haalt als je de finish ziet. Het is ook makkelijk om geloof te hebben als de droom waar je van gedroomd hebt werkelijkheid gaat worden. Als je het voor je ogen ziet gebeuren. En als je op school ziet, als je er goed voor staat voor het eindexamen, dan is het geloof van een diploma halen ook niet zo moeilijk. Of misschien ben je al, zoals Peter het zei, grijs en kan je zeggen van ik heb de goede strijd gestreden. Ja. Staat er echt, Peter, staat er in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb het even voor je opgezocht. Dat is mooi, als je al weet van ik heb de goede strijd gestreden. Geloof hebben aan het begin, geloof hebben aan het eind, daar zit het probleem niet. Maar geloof hebben in het midden, daar ligt de uitdaging. Als alles langer duurt dan dat je dacht. Als het niet leuk meer is met elkaar. Als de uitslag van de dokter niet goed was. Als de onderneming waar je zo enthousiast aan begonnen bent, verkeert in zwaar weer. Die schattige baby die niks fout kon doen, die natuurlijk op jou leek, is nu een puber geworden. En je wil een DNA-test laten doen of het wel echt jouw kind is, weet je dat? In het midden is waar de meesten de strijd verliezen. En toch belooft God nergens in zijn woord dat wij onze bestemming zouden bereiken zonder tegenstand, frustratie, teleurstelling, pijn of gewoon dingen die we niet begrijpen. Sterker nog, als ik kijk naar 2 Timotheüs 3 vers 12, daar staat alle mensen die bij Jezus Christus horen en daar willen leven zoals God het wil, zullen vervolgd worden. Nou, mijn vraag aan u is, wie willen hier leven zoals God het wil? Ik denk dat ik hoef niet de handen te vragen, ik zie al spontaan handen, dankjewel. Maar dat is ons verlangen. Maar er staat hier nogal wat, hallo. En dan ga ik echt niet zeggen dat alle moeite en alle dingen die wij ervaren geestelijke strijd is. Maar het is wel een onderdeel van het leven. In het leven in zijn algemeen, of je nu gelooft of nog niet. Maar hier zegt Paulus dat het wel degelijk een onderdeel is van het leven, van het christelijk leven. Alle mensen die bij Christus willen horen en daarom leven zoals God wil, zullen vervolgd worden. En ik geloof dat vanmorgen God u juist daarom wil bemoedigen. Ik moest denken aan 1 Korinther 16 vers 13, daar staat, wees waakzaam. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees sterk en moedig. Oftewel, hou vol. Hou vol. En ik denk dat het goed is dat we dat tegen elkaar zeggen. Hey, hou vol. God zit nog steeds op de troon. En er is niets wat u kan overkomen wat het plan voor uw leven kan stoppen. En ik wil ook tegen u zeggen, laat u niet ontmoedigen, hou vol. Laat u niet ontmoedigen als al die stemmen om je heen zeggen, ah, joh, geef het toch op, kap er toch mee. Je zal God wel verkeerd gehoord hebben. Weet je, al die dingen die we soms tegen elkaar kunnen zeggen met alle oprechte bedoelingen. Of als je werkelijk op Gods pad zou wandelen, dan zou je deze tegenstand toch niet ervaren? Of ben jij nou een christen, terwijl je dit of dat doet? Of wanneer het lijkt als alle stappen die je zet achteruit gaan in plaats van vooruit. Luister er niet naar. En gelukkig staan in de Bijbel, als je daar naar gaat kijken, staan daar ontzettend veel voorbeelden die meegemaakt hebben wat wij ook meemaken. Die ons tot troost zijn, tot onderwijzing zijn, die ons kracht mogen geven. En een van die verhalen vind je in Genesis 7, het eerste boek van de Bijbel. Daar staat het verhaal over Jozef. Een bijzonder verhaal over Jozef. Jozef was een jongetje, een eentje van de 12, hij was de 11e. En hij kreeg toen hij 17 jaar oud was, kreeg hij een droom van God. Eigenlijk waren het er 2. En daar zag hij dat zijn broers voor hem zouden buigen. Dat was de eerste droom. En die tweede droom werd nog groter. Dat zelfs zijn ouders, en dat was in die tijd wel anders als wij nu naar onze ouders kijken. Zelfs zijn ouders zouden voor hem buigen. Dat was nogal wat. Op 17-jarige leeftijd kreeg hij deze dromen. En weet u wanneer die dromen uitkwamen? Toen hij 39 was. 22 jaar zat ertussen. God gaf hem deze dromen. Hij was er heel enthousiast over. Hij was ook niet heel erg slim, maar ging het meteen tegen zijn broers en tegen zijn ouders zeggen. Soms moet je dingen niet vertellen. 22 jaar zat ertussen. God heeft hem dat niet laten zien. God heeft hem ook niet laten zien dat hij in de tussentijd, in die 22 jaar, door zijn broers in een put gegooid zou worden, als dood achtergelaten. God heeft hem niet laten zien dat hij verkocht zou worden als slaaf en meegevoerd zou worden naar een ander land. Dat hij vals beschuldigd zou gaan worden van overspel, wat hij niet had gepleegd en daardoor wel in de gevangenis gegooid werd. Dat hij ook vergeten werd in die gevangenis door zijn medegevangenen, terwijl hij ze toch een woord had meegegeven welke uitkwam. En dit allemaal beleefde hij zonder zijn familie waar hij deel van was, zonder zijn vader, zonder zijn moeder. En eigenlijk, en daar wil ik u ook mee bemoedigen, is dit vaak, dit patroon herken ik bijna altijd als God iemand een droom geeft. God laat al een zien van waar je naartoe wilt, maar hij laat nooit het tussenstuk zien. En weet u waarom dat is? Een van de redenen waarom dat is, als God dit al zou laten zien aan Jozef, zou Jozef gezegd hebben, leuk dat mijn ouders buigen, leuk dat maar zoekt u maar een ander. En misschien herken je dit wel. Je hebt een droom van God gekregen, maar je zit je er nu in het midden en denk je, als ik dit allemaal had geweten, dan weet ik niet of ik deze droom al had willen hebben. Maar het mooie is in dat tussenstuk, en dat geloof ik ook dat dat een van de dingen is waarom God het niet zegt. In dat tussenstuk bouwt God zijn karakter in jou. In dat stuk waar de rotzooi is, waar de troep is, waar we lezen over wat is Jozef allemaal niet voor onrecht aangedaan. En als we goed kijken naar het verhaal van Jozef, was hij eigenlijk een beetje een vervelend mannetje. Laat ik maar gewoon zeggen zoals het was. Een beetje ook verwend. Dat kon hij ook niks aan doen, want zijn vader gaf hem ook een jas. En hij was een soort lievelingetje. Dus het was ook niet heel raar op 17 jaar. En we zien uiteindelijk dat zijn karakter verandert. En dat is wat God ook met u wil doen. Als je onderweg bent en je denkt, ja, waarom gebeurt dit me allemaal? Nou, één ding is dat God sowieso alles doet meewerken ten goede. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar God gebruikt die periode ook vaak om uw karakter te veranderen. Als we verlangen om te leven zoals God, zullen we het karakter van God moeten krijgen. En hoe snel deze tijd ook gaat worden, hoe snel alles ook binnenkomt, er is één ding wat nooit verandert. En dat is dat God de tijd neemt om je karakter te veranderen. Amen. Alle snelste mobiele telefoons, ik ben er gek op, maar God neemt de tijd. God heeft geen haast. Deze tijd zegt dat we haast hebben, maar God heeft alles al gepland hoor. Je staat echt niet van, oh nou is er dit gebeurd, rennen. Echt niet. God is in control en neemt de tijd. God heeft je geholpen in het verleden. Ik geloof dat God dat tegen je wil zeggen. En hij wil je ook nu helpen. En ook in de toekomst zal hij dat blijven doen. Het begin is leuk. Het einde is opwindend. Maar in het midden kan het een rotzooi zijn. Het is makkelijk om na een tijd ontmoedigd te raken. Gaat toch nooit gebeuren. Te veel obstakels. Ik zie het echt niet meer voor me. Maar God is al bezig op de achtergrond, wat wij niet zien, met puzzelstukjes neer te leggen. Hij is onderweg met genezing. Hij is onderweg met dat je de juiste mensen mag ontmoeten. Daar zit tijd tussen. Ik moet altijd denken aan het beeld van Corrie ten Boom over dat kleed wat dan daarboven hangt. God ziet dat kleed, zeg maar, en die ziet wat dat gaat worden. Maar wij zien aan de onderkant, als je aan de onderkant van zo'n kleed kijkt, dan zie je daar al die stiksels en dan zie je niet echt wat dat wordt. Maar God weet al wat hij aan het doen is. En we mogen vertrouwen op hem dat hij weet wat hij doet. Ook al spreekt hij niet. Ook al zwijgt hij nog, dat je denkt, waar bent u? Net zoals Paulus. Of dat David dat in de psalmen, vind ik dat ook heel mooi. En dan schrijft hij, God, dag en nacht roep ik tot u, waar bent u? Even een gedachte die ik niet had opgeschreven, maar mag ik u eerlijk vragen? Bent u eerlijk naar God? Wat bedoel ik daarmee? Laat je alleen je mooie kant zien en je lach? Of zeg je tegen God van, ik baal gewoon van u. Waar bent u nou? U had toch beloofd, we zouden dit toch gaan doen? Waar bent u nou? God weet het al hoor, dat u het denkt. Wij als christenen hebben vaak toch een soort suppressed anger, noemen we dat. We lachen en terwijl denken we... Maar God, als je kijkt naar David, God noemde hem een man naar zijn hart. Hij stortte zijn hart voor hem uit. Niet alleen de mooie dingen, ook zijn moeilijkheden deelde hij. Ik geloof dat het een van de sleutels is waarom David een man naar zijn hart werd genoemd. Hij zei de mooie dingen, maar hij dorst ook te vertellen dat hij niet lekker in zijn vel zat. Dat hij het niet meer zag zitten. Dat hij teleurgesteld was in God. Mag je teleurgesteld zijn in God? Ja. Denk je dat God dan van de troon afvalt? Nee. Hij houdt van je. Hij gaat daarmee aan de slag. Wij moeten ons deel doen. En dat is geloof vasthouden in het midden. En ik kwam een getuigenis tegen in mijn voorbereiding van misschien iemand die u wel kent, Jurjen van Houwelingen. Was een gevierd spreker. In 2014 was hij de hoofdspreker op de EO Jongerendag. Hij was ook een succesvol internetondernemer. En toen sloeg voor hem het noodlot toe. Ik zal u zo zeggen waar u die video kan vinden. Het is onvoorstelbaar indrukwekkend. Hij kreeg last van hoofdpijn. En nou goed, drukke man. Dus naar de dokter geweest. De dokter zei, ja, misschien werk je wat te hard. En dat. Het bleek uiteindelijk een tumor te zijn. En hij raakte in een coma. Zijn vrouw vond hem op bed. Zij is arts. Dus zij wist meteen wat hij moest doen. Zijn hersenen zaten klem. En hij kwam in die coma terecht. Kwam daaruit. En vervolgens wist hij niet meer wie hij was. Hij wist niks meer. Hij wist niet wie hij zelf was. Hij herkende zijn vrouw niet. Het is een aantal jaar geleden gebeurd, niet eens zo heel lang geleden. Hij herkende zijn vrouw niet meer. Hij herkende zijn kinderen niet meer. Alles was weg. Alles was weg. Het was zelfs zo erg dat hij zijn eigen identiteit kwijt was, dat hij het accent overnam van de verpleegsters die hem verzorgden. Ja, hij vertelde, het was echt, er was een Surinaamse verpleegster, toen kwam zijn familieland, en begon die Surinaams te praten. Er was een dame uit het oosten van het land, een tukker, en dan nam hij het Turkse accent over. Zo erg was hij alles kwijt wie hij was. En je kunt zich voorstellen dat hij uit het ziekenhuis kwam, dat hij uiteindelijk in een depressie raakte. En ook nog eens een keer door zijn hersenschade kan hij tot de dag van vandaag nauwelijks meer zien. Hij ziet echt, zoals hij dat uitlegt, ik zie als je een vuist voor je houdt, ziet hij daar ongeveer de helft van. Hij weet ook van de dag van gisteren is voor hem heel moeilijk om te weten wat hij gisteren heeft gedaan. Ja, het is geen mooi verhaal, maar ik vind het wel een eerlijk verhaal. En daar hou ik van. De Bijbel is een eerlijk boek. En hij kan zich heel moeilijk ruimtelijk oriënteren. Hij zegt, ik kijk hier wel in de ruimte, maar ik zie eigenlijk niet zoveel. En hij raakte in een depressie, in een heftige depressie waarin hij serieus overwogen had. Hij had al filmpjes gemaakt om afscheid te nemen van dit leven, omdat hij dacht, ik hou dit niet vol. En toch ging hij op zoek naar God in die periode, worstelend, strijdend, vragen stellend, concluderend dat God er wel moest zijn. Nou, als je dit verhaal kent, denk je, wow, ik kan me dat zo voorstellen. Terwijl ik me niks kan voorstellen hoe dat, maar ik kan me voorstellen dat je hele leven schudt, dat je aan alles twijfelt, zelfs aan God. Mag je twijfelen aan God? Jazeker. Als dit soort dingen over gebeuren, dan twijfel je toch aan alles. Hij was succesvol, het ging goed. Hij sprak op de EO Jongerendag. Hij bemoedigde jongeren. Hij was goed bezig. En dan overkomt je dit. Dan staat je wereld wel even op zijn kop. En hij gaat nu kleine stapjes vooruit. Overigens, zijn getuigenis die gaf hij op 17 oktober jongsleden. Dus wat is het? Twee weken geleden? Een week geleden. Dat deed hij in de Evangeliegemeente in Zeist. Dus het staat op YouTube. Je kan het even terugzoeken. Zeer indrukwekkend. En hij gaf drie waardevolle lessen mee die ik u vanmorgen niet wil onthouden. En hij zei er ook bij, dit zijn niet de lessen, dit is niet het. Maar laat het een hulpmiddel zijn voor u ook, als u ook in uw strijd zit, in uw moeite. Gaf hij drie dingen en ik vond ze heel mooi. Ten eerste zei hij, moeilijke dingen gebeuren nu eenmaal. Accepteer dat. Wij hebben geen invloed op wat ons overkomt. Wij hebben wel invloed hoe wij daarop reageren. Hij zei dus, wees gewoon in je hoofd, wees voorbereid op dat de dingen in je leven kunnen gebeuren. Paulus zei dat ook al. Hij zei dat ook al. Weet je wel, als we als christen willen leven, verwacht de strijd. En niet dat je daar moeilijk over moet doen, maar in je hoofd, hou daar rekening mee. Zodat als het je overkomt, dat je ook weet wat je reactie zou kunnen zijn. Dat je erop voorbereid bent. Ja, dit kan gebeuren. Dat was het eerste punt wat hij gaf. Het tweede punt, ik vond het mooi hoe hij dat zei. Hij zei, ten alle tijde dankbaarheid praktiseren. Door er bewust voor te kiezen. En hij zei, train je dankspier. Vond ik een mooi woord. Ik weet niet waar die zit, maar we moeten hem wel trainen. Train je dankspier. En hij kreeg een advies om een dagboekje bij te houden om voor de dingen te danken. En als je dit verhaal wat ik nu even zo laat vertel, dan denk je, ja, ben je bijna alles kwijt in het leven. Je eigen kinderen, je eigen vrouw niet meer herkennen, je eigen leven niet meer herkennen. En toch heeft hij een weg gevonden om dankbaar te zijn. En soms was dat alleen een kopje koffie in de ochtend, waar hij dankbaar voor was. Dat vind ik ook lekker in de ochtend. Ik dacht, oh wat mooi. En daarvoor was hij een ondernemer, dat vertelt hij ook, en wilde hij altijd meer. Ik ben zelf ook ondernemer, je weet dat je wil altijd vooruit. En dit, maar hij leerde om dankbaar te zijn en zijn dankbare spier te trainen. Niet alleen als het goed gaat met je. Ik moest zelf denken aan de tekst uit Filippenzen 4 vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, weet altijd verheugd in de Heer. Ik kijk even naar mijn vriend Cor. Dat is een tekst die we een keer gehad hebben tijdens een van de trips in Wit-Rusland. Die op dat moment niet zo goed afliep. Want dit was de boodschap die we zo'n beetje brachten. En Cor kwam in het ziekenhuis terecht. En toch zeiden we tegen elkaar, laten we ons verheugen in de Heer. Ondanks alles wat je doet, verheug je in de Heer. Een van de mooiste lessen die ik ooit heb gekregen van een preacher is, always stay on God's side. Always stay on God's side. Het is zo, blijf altijd aan de kant van God. Het is zo makkelijk om je te laten ontmoedigen en dan, nou, je snapt wat ik bedoel. Always stay on God's side. Hij zei, train je dankspier. En dan op de derde plaats gaf hij als tip mee, waardeer het kleine. Waardeer het kleine. Mooi vond ik dat. Ik moest denken aan Zacharia 4, vers 10. Hij zegt, want wie veracht de dag der kleine dingen? We kijken heel vaak naar het grote plaatje. Maar het zijn vaak die kleine dingen die het met elkaar opgeteld uiteindelijk verder helpen. En hij zag dat ook. Hij kon eerst niet eens meer lopen in zijn eigen huis. En nu drie jaar verder, kan hij weer vrij bewegen in zijn huis. Hij zegt, wat heeft het 3 jaar gekost? Moet je je voorstellen, in jouw huis. Beeld je even in dat je daar niet meer kan lopen. Niet meer weet waar je bent, want je weet niet eens meer wat je huis was. In 3 jaar tijd. Maar hij zei, waardeer het kleine. Hij zegt, ik geniet nu van dat kopje koffie. Ik geniet nu als mijn dochtertje even bij me op schoot zit. Waardeer het kleine. Laat deze morgen een bemoediging zijn, ook door dit getuigenis. Hou vol. Ik geloof dat God tegen u wil zeggen en dat we daar elkaar in moeten bemoedigen. Houd vol. Een zeer verwarrende tijd waar we nu in leven. En als we goed kijken, zijn we eigenlijk allemaal onderweg. Toch? We zitten allemaal in het midden. Van waar we gestart zijn en waar uiteindelijk onze bestemming is. En dat is niet op deze aarde. We weten de nieuwe aarde. Met God. Daar is uiteindelijk waar onze bestemming ligt. En in de tussentijd kan het een enorme rotzooi zijn. Maar alsjeblieft, laat je niet ontmoedigen. Laat je vanmorgen bemoedigen. Ik wil afsluiten met de woorden, en mag ik de band vast uitnodigen, van Robert Schuller. Misschien kent de oude Schuller, die ooit de Hour of Power is gestart, de Crystal Cathedral. En hij zei, pakt het prachtig samen, het is in het Nederlands een beetje lastig. Hij zei, tough times never last, but tough people do. Moeilijke tijden komen, maar die blijven niet duren, die gaan voorbij. En als je het exact naar het Nederlands zou vertalen, zou het moeilijke mensen zijn. Maar ik geloof dat mensen die een relatie hebben met de levende God, kunnen voor altijd overeind blijven. Amen. Dankjewel.
Bedankt weer voor het luisteren naar deze boodschap. Ik hoop dat het u heeft opgebouwd. En ik zou het leuk vinden als je de volgende keer weer afstemt op Word Bemoedigd. God zegen toegewenst.